Gemeente, het woord van de Heer komt vanmiddag tot ons vanuit Psalm 45 en dan de versen 11 en 12. Psalm 45, vers 11 en 12 zijn de tekstwoorden voor de verkondiging. Die wil ik eerst met u lezen. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heer is, zo buig u voor hem neder. Het gaat over het bevel van de koning. Het bevel van de koning. En dan twee gedachten. In de eerste plaats luisteren naar de koning. En in de tweede plaats buigen voor de koning. Dus het bevel van de koning en met de hulp van de Heer twee gedachten. In de eerste plaats luisteren naar de koning, dat vindt u in vers 11. En in de tweede plaats buigen voor de koning, dat vindt u in vers 12. Kinderen, ben je wel eens bij een trouwerij geweest? Denk het wel, hè? En als je dan bij zo'n trouwerij bent, dat is altijd een mooie en een fijne dag. En dan zie je de bruid en de bruidegom. En naar wie kijk je als eerst? Naar de bruid natuurlijk. Met een mooie jurk. De bruidsjurk. De bruid staat in het middelpunt op de trouwerij. En weet je dat het in de Bijbel ook heel vaak gaat over een trouwerij? Alleen dan is het precies andersom. Daar staat niet de bruid, maar de bruidegom, de man in het middelpunt. Psalm 45 is dat ook. Psalm 45 is echt een bruiloftspsalm. En daar gaat het in het begin van de psalm niet over de bruid, maar juist over de bruidegom. De dichter zegt erover: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. En vers 1 tot en met 10 gaat alleen maar over de bruidegom. En weet je waar vers 10 mee eindigt? Dat lijkt je niet zo 1, 2, 3 te lezen. Maar als je erover na gaat denken, dan staat dat er wel. Lees eens mee vers 10 als je lezen kunt. Een heel moeilijk vers. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Dat is een heel moeilijk vers, hè? Maar in gedachten moet je het maar zo voor je zien, dat je de koning hebt, de koning van Psalm 45, dat is Salomo, maar door Salomo heen de Heer Jezus, en om hem staan alle mensen die bij hem horen. De koningin en de staatdochteren. En eigenlijk heb je dan een vergezicht, een vooruitblik naar hoe het eens zal zijn bij de bruiloft van het Lam, de belangrijkste bruiloft uit de Bijbel. Openbaring 19 kunt u daarover lezen. En weet je wat er dan klinkt? Uit de mond van al die mensen die door een waargeloof bij de Heer Jezus horen. Halleluja, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ziet in gedachten, al die mensen die eens in de hemel zullen zijn, en de bruidegom, de Heer Jezus, zou er ook bij willen horen. Zou je ook mee willen zingen, jongeren, vanmiddag, met die hemelse halleluja's die klinken in Openbaring 19? Ik denk dat als ik dat zo vraag, dat jullie allemaal wel zoiets hebben van: ja, eeuwig gelukkig worden, dat wil ik wel. Er zit wel wat meer bij. Als je nou bij die bruiloft aanwezig wil zijn, dan moet je ook wel geleefd hebben zoals de bruid leeft. In de Bijbel lees je over Biliam. En Biliam wilde heel graag de dood van de oprechte sterven. Die wilde heel graag bij die scharen horen die eenmaal in de hemel zou komen. Maar hij wilde er niet naar leven. Hij wilde niet leven zoals de oprechte. En in de Bijbel is het leven hier en het leven straks met elkaar verbonden. Wil je als een oprechte sterven, moet je ook als een oprechte geleefd hebben. Zou je erbij willen horen? Bij die scharen die niemand tellen kan, die eenmaal zal zitten aan de bruiloft des lams. Ja, vraag je maar, hoe komen ze er dan? Hoe wordt nou die bruidskerk vergaderd? Psalm 45, vers 1 tot en met 10 gaat over de heerlijkheid van koning Jezus. En vers 11 tot en met 16 gaat er over hoe nou de bruid bij koning Jezus komt. En dan het eerste woordje van vers 11. Hoor. Dus hierdoor, door je oren heen, met je oren hoor je. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord Gods. Dus hoe komt die bruidskerk nu bij koning Jezus terecht? Door het gehoor van het woord van God. En als Psalm 45 dan over die vergadering van die bruidskerk gaat zingen, dan moeten wij het beeld in gedachten houden hoe dat bij koning Salomo eraan toe ging. En hoe koning Salomo met zijn bruid is gehuwd, met Sulamiet. En waar Sulamiet vandaan kwam. U weet dat misschien wel, Sulamiet kwam uit het verre Egypte. Ze was niet dichtbij. De bruid van Salomo was ver weg, in een ver afgelegen land. En in dat ver afgelegen land leefde Sulamiet in de afgodendienst, verbonden aan haar familie, haar vaders huis. Verbonden aan haar volk, de Egyptenaren. Ze was er een van de Egyptenaren en ze deed allemaal mee met de gewoonten van de Egyptenaren. En ze deed mee met de afgodendienst van de Egyptenaren. Maar nou zijn de bruidswervers bij haar gekomen. En hoe dat toen precies eraan toe ging, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval komen de bruidswervers in dat ver afgelegen land om die bruid op te halen. Die komen de bruid van Salomo roepen in een ver afgelegen land. En nu wordt de bruidskerk, de bruid van koning Jezus, van eeuwigheid af verkoren en geliefd, in de tijd geroepen. Waar zijn ze dan? In een ver afgelegen land, niet dichtbij, maar ver weg. Ver bij de Heer en ver bij zijn dienst vandaan, ver bij koning Jezus vandaan, ver bij de bruidegom vandaan, ver weg. In een ver afgelegen land, in hun verlorenheid, vast in de zonde, op een nette manier, godsdienstig wellicht, of op een goddeloze manier, loslevend. En de regels, de wetten van de Heer aan je laars lappend, dat maakt even niet uit. Maar ver weg, in een ver afgelegen land. En in dat verre afgelegen land wordt de bruidskerk geroepen. Zij worden ten diepste bedoeld met de dochter van vers 11. De bruidskerk. En nou moeten wij dan niet de vergissing maken door dan maar te denken, nou ja, dat gaat dus om de uitverkorenen en zal ik wel niet bij horen. Dat is nu niet aan de orde. Als het hier gaat over het roepen, hoor, o dochter, dan wil dat zeggen dat door de roep heen, door de prediking van het woord heen, de Heer is een kerk vergaderd. Wie er bij de kerk hoort, dat weten we niet. U hoeft ook niet bezig te zijn met de vraag of u uitverkoren bent of niet, maar veel meer met de vraag of u gehoorzaam geworden bent of niet. Of hebben leren luisteren naar de woorden van de koning van Psalm 45. Hoor, o dochter, o zoon. Die roep klinkt dus te midden van uw verlorenheid vanmiddag. Als u nog niet bij die bruidskerk hoort. In een afgelegen land, ver weg. Een grote afstand tussen de Heer en uw ziel. Verloren. En op het moment dat u zo door blijft reizen, op het moment dat jij zo door blijft gaan op weg en reis naar de eeuwigheid, is het voor eeuwig verloren. Voelt u de spanning die hierachter zit? Die oproep klinkt heel indringend. Hoor, doe je oren nou eens open, luister nou eens. Ben je nog steeds doof? Negeer de woorden toch niet langer. Laat je toch zeggen. Daarom moet je ook in de kerk zijn, hè? De kinderen. Ik ben blij dat ik je zie zitten vanmiddag. Want in de kerk ben je op de juiste plek. In de kerk wil de Heer in je hart werken. De werkplaats van de Heilige Geest noemen we dat. Daarom is het belangrijk dat je probeert te luisteren. En ik snap wel, je kan vanmiddag echt niet alles onthouden, maar dat hoeft ook niet. Probeer te luisteren naar wat de Heer door zijn woord te zeggen heeft. Hoor. Wie zegt dat? Dat zegt de dichter. Naar wie moet er geluisterd worden dan? Over wie ging het in dat eerste gedeelte van Psalm 45? Over de koning in zijn schoonheid. De koning die zo oogverblindend tevoorschijn kwam dat de dichter niets anders kon dan een goede reden over die koning uitspreken. De koning die de dichter voor zich ziet op de strijdwagen van zijn woord met een zwaard aan de heup gord en rijdend op het woord van zijn waarheid met een pijl en boog om de pijlen te schieten in het hart van de vijanden van de koning. Die koning die een troon heeft die eeuwig en altoos is. Die koning die een rechte scepter hanteert. Die koning die ruikt naar vreugdeolie, naar de zalfolie waarmee hij gezalfd is, boven zijn metgezellen. Die koning. En als je zo het eerste gedeelte van Psalm 45 hoort voorbij komen thuis in Waarde ben ik bezig met een serie over Psalm 45. Dan ben je helemaal onder de indruk van de grootheid en de hoogheid van deze koning. Het is alsof je hem ziet schitteren in al zijn schoonheid. Maar weet je wat nu het geheim van de koning van Psalm 45 is? Dat is dat hij, al is het, dat hij oneindig hoog is, toch neerziet op hen die nederig knielen. En om dat goed te kunnen begrijpen, moeten we even in gedachten hebben hoe het koningschap in het Oude Testament moest functioneren. De Heer had tegen het volk van Israël gezegd, je mag een koning hebben op mijn tijd en op mijn wijze. Maar als je dan een koning hebt, dan moet hij totaal anders zijn dan de koningen van de volken rondom. De volken rondom hadden vaak koningen, dat waren dictators, despoten, die handelden naar willekeur. En de een duwde een bedelaar aan de kant en de andere spoog voor een ellendige. En daar was een hulpbehoevende en die gaf hij een schop. Die wilde niks met dat arme en ellendige te maken hebben. Die leefde maar voor zichzelf. En die kwamen niet op voor de armen onder het volk. En u had de Heer gezegd, als jullie nu in Israël een koning krijgen, dan moet dat een koning zijn die neerziet op het ellendige. Zoals in Psalm 72 over de koning wordt gezongen. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat nu in het tijdelijke zo moest zijn, daarin moest iets schitteren van wie koning Jezus zou zijn als het gaat om het geestelijke. De koningen van het Oude Testament moesten iets laten zien van wie koning Jezus was. Daarom mochten de Oud-Testamentische koningen niet lijken op de volken rondom en op de koningen van de volken rondom. Integendeel. Als ze iets moesten laten zien van koning Jezus was het, dat al is hij schoon oneindig hoog, toch neerziet op het ellendige, op het nooddruftige, op het arme, op het vertrapte, op diegenen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. En dat maakt de heerlijkheid van koning Jezus uit. Die zijn hand uitstrekt naar het verlorene en die het weggedrevene zoekt. En die de hand grijpt van hen die dreigen weg te zinken in de modder van de zonde en de ongerechtigheid. Zo is koning Jezus. En daar moet naar geluisterd worden. Als hij komt door middel van de bruidswervers heen en hij roept, hoor, o zoon, o dochter, hoor, want u bent verloren. Hoor, want u bent dood door de misdaden en de zonde. Hoor, want u ligt in uw verlorenheid. Hoor, want u bent op zo'n grote afstand. Hoor toch dat er één is geweest die de heerlijkheid bij zijn vader verliet. En naar deze onder de vloek liggende wereld kwam om het verlorene te zoeken. Hoor. Hoeveel preken hebt u al gehoord? Hebt u al een kerkbank versleten? Of, wij zeggen 10, 15 jaar geluisterd naar het woord van God. Heb je al geestelijke oren gekregen? Heb je al leren luisteren? Echt horen? Want wij zijn dood door de misdaden en de zonde. En van nature horen wij niet. Met deze oren horen we misschien nog wel. Al zal dat bij de een meer zijn dan bij de ander. Maar nou is het zo nodig dat we gaan horen met oren van het hart. En als de oproep dan klinkt, hoor o dochter, dan moeten wij niet direct denken, nou ja, dat moeten wij dan horen en heel activistisch bezig gaan. Maar er is iemand nodig die ons geestelijke oren geeft, zodat dit naar binnen gaat. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die de uitwendige roeping, zoals die nu klinkt, inwendig maken wil. Je kan het zo mooi lezen over Lydia. Kinderen Lydia die ging elke sabbat naar de kerk. En op het moment dat ze dan weer een keer in de kerk zat, was een speciale kerk, het was langs de rivier. Dan komt Paulus spreken en dominee Paulus die preekt en dan staat er, zij hoorde ons. Met deze oren. Nou, dat hoorden ze elke week. Zij hoorden ons, maar dan komt er iets bijzonders. De Heilige Geest werkt. En dan staat er welker hart de Heere heeft geopend, zodat zij acht nam op hetgeen wat van Paulus gezegd werd. Dus zij hoorden ons met deze oren. De Heilige Geest komt in die woorden mee en brengt die woorden in het hart. Dan wordt haar hart opengescheurd door woord en geest en liet ze echt horen. Horen met geestelijke oren. Uitwendige roeping wordt inwendig gemaakt. En dan hoort ze als nooit tevoren. Dan hoort ze dingen die ze eerst helemaal niet gehoord had. Dan wordt dit woord van God werkelijkheid. Hoor, o dochter. Mijn zoon, mijn dochter vanmiddag, geef mij je hart. En zie. Het woordje en zie heeft hier de betekenis van en zie in. Krijg toch inzicht in. Neem toch in overweging dat. Wat dan? Nou, die woorden van de koning. Krijg toch inzicht in het woord van de koning. Overdenk en overweeg dat woord van de koning toch. En er zit een drang achter. Zie het toch in. Doe je ogen nou eens een keer open voor de werkelijkheid van de schrift. Hoor nou eens met oren zoals je nog nooit gehoord hebt. En krijg geestelijk inzicht in geestelijke zaken. Ook dat heb je van nature niet. Want de natuurlijke mens, één keer geboren, verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Alleen die mens die twee keer geboren wordt en geestelijke oren krijgt, krijgt ook geestelijk inzicht in de schrift. Maar dat neemt de klem niet weg. De klem die hierachter zit, zoals de koning die eeuwen later uit zou spreken. Och, of gij ook bekende. De tranen rollen over zijn wangen. Ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Hoort u hoe deze oproep tot bekering met klem bij u gebracht wordt? Het kloppende hart van de middelaar erachter. Waarom? Omdat de middelaar veel meer in de gaten heeft in welke gevaarlijke toestand jij verkeert zonder genade. In dat ver afgelegen land, in de modder van de zonde, vast aan de zonde, zul je meegesleurd worden met de duivel in de eeuwige nacht. En daarom hoor en zie toch in. Laat die woorden tot je doordringen. Leef er niet langer aan voorbij. Heb je al goddelijk inzicht in de schrift gekregen? Je zegt, wat is dat dan concreet? Nou, dan ga je de Bijbel lezen, zo heel anders als dat je het altijd al gelezen had. De woorden die er staan worden dan werkelijkheden. Woorden worden zaken, zei men vroeger dan. En je hebt al zo vaak gehoord dat je een keer sterven moet. En als er dan sterfgevallen rondom u gebeuren, dan grijpt dat wel aan. Maar het is altijd een ander. Altijd een ander. Een ernstige boodschap. Het kan zo indringend zijn, maar het is altijd een ander. Maar nu wordt het werkelijkheid. Ja, 's morgens kan ik als een bloem bloeien. En 's avonds al afgesneden zijn. Krijg je levensernst. Dan wordt de dood werkelijkheid. Wordt het sterven werkelijkheid. Krijg je inzicht in de werkelijkheid wie God is. Heilig, rechtvaardig en goed. Die majesteitelijke God wordt dan zo dichtbij gebracht. Werkelijkheid voor je. Wordt als het ware afgedrukt in je hart wie God is. En er tegenover wie je zelf bent. Wat je altijd al las in deze schrift, in de Bijbel. Dat je zondig bent. En dat je zo voor God niet verschijnen kunt. En dat de Heer nu geen één zonde door de vinger kan zien. Dat wordt werkelijkheid. En je zegt, Heer, nou heb ik zo'n zondig hart hier van binnen. Nou is het zo vreselijk met mij gesteld op weg en reis naar de eeuwigheid. En zomaar wordt je leven gecorrigeerd door dit woord. En zie in dat dit woord de waarheid is. En dat je je leven door dit woord moet laten gezeggen en door dit woord moet laten corrigeren. En dat dit woord de gids in je leven wordt. En neig het uw oor. Dat lijkt wel herhaling te zijn. Toch is dat het niet. Het is een onderstreping. Horen en het oor neigen. Het is, hoe moet er nou gehoord worden? Nou, met een toegenegen oor. Kinderen, misschien ben je wel eens ziek. Dat is helemaal niet leuk. Dan lig je boven op bed. Dan ben je snorziek. En je roept naar beneden. Mama. Kan niet zo hard natuurlijk. Mama. En is mama beneden bezig. En ze hoort wat. Hey, volgens mij word ik geroepen. En ze komt naar de trap. Mama. En ze neigt het oor. Heel aandachtig luistert ze wat jij te zeggen hebt. En misschien zeggen ze dan ook nog een zin erachterna. En je moet hem wel elk woord opvangen. Heel aandachtig luisteren. Nou, dat is wat er hier bedoeld wordt. Elk woord wat de Heere zegt, daar moet heel aandachtig naar geluisterd worden. Het is immers geen mens van woord, maar Gods woord zelf. Aandachtig luisteren, geen woord ervan missen. Dat woord proberen goed te verstaan in de zin en mening van de Heilige Geest. Neig uw oor. Ja, dan leer je scherp luisteren. Dan wil je geen woord meer missen. Is daarom dat je aandachtig luistert in de kerk vanmiddag. Is het daarom dat je zo graag naar de kerk gaat en zo graag onder het woord van God komt, omdat dit woord je leven geworden is? Het is toch wel iets wonderlijks, want als je het oor gaat neigen naar het spreken van de koning door dit woord heen, dan veroordeelt dit woord je. Zet je er buiten. Als zondaar word je door dit woord buitengesloten. En gek genoeg kom je steeds liever naar de kerk. Al word je buitengesloten en al word je veroordeeld en al gaan de zonden in je leven drukken en al is er een gemis van de Heer in je leven, je wordt maar meer en meer aan dit woord verbonden. En soms kom je hier in de kerk en er wordt een preek gelezen of een preek gehouden. En zomaar wordt er verklaard wat er hier van binnen in je hart leeft. En je zegt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En toch sta je er buiten. Meer en meer word je aan dat woord verbonden. Dat woord wordt zoeter voor je dan honing en honingzeem. En je luistert aandachtig om geen woord van dit woord te missen. Dan krijg je zo'n heel afhankelijk leven. Afhankelijk van de woorden van de Heer en het spreken van de Heer. Dan ga je ook echt leren luisteren. Weet je, op het moment dat wij bidden, dat gebedsleven komt dan ook. En je legt je nood wel eens voor de Heer neer. En soms mag dat zo heel hartelijk zijn. Dat je nou zo je hart open mag leggen voor de Heer. En de Heer als het ware met zijn oor hoort. En je merkt dat het verder gaat dan het plafond. Dan ga je ook leren luisteren. Want als wij bidden is het heel vaak dat we wat aan de Heer vertellen. En dan staan we op van onze knieën. Dan gaan we weer verder. Maar neig het oor wil ook zeggen dat je in je smeekgebed wel eens stil gaat luisteren of de Heer wat zeggen wil. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als je dan in dat luisteren in Gods huis komt of zelf het woord bestudeert, leest, dan kan er zomaar een vers vanuit het woord oplichten. Je hart verklaren of het licht laten vallen op de koning in zijn schoonheid, dan kun je je geluk niet op. Neig uw oor, je leert luisteren. En soms wil de Heer nog antwoord geven ook. Hoor en zie in en neig uw oor. Met welk doel geeft de Heer dit bevel? Want het zijn echt bevelen die er staan. Om tot inkeer te brengen, om tot jezelf te komen. Want kinderen, als het gaat over de waarachtige bekering, en dat gaat in deze verse gaat het daarover, dan kun je die waarachtige bekering samenvatten met drie woorden. Woorden die jij wel onthouden kunt. Inkeer, afkeer en terugkeer. Inkeer, afkeer. Terugkeer. Die drie woorden zie je bijvoorbeeld heel goed terug in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de verloren zoon. Inkeer. En hij tot zichzelf gekomen bij die beestenboel. Tot zichzelf gekomen. Zeide, hoeveel huurlingen, mijn vaders hebben een overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal dan opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u inkeer. Daar blijft het niet bij. Die jongen keert zich af van die beestenbol. En hij laat dat zondige leven in dat vergelegen land achter zich. Afkeer en terugkeer. Hij komt terug bij zijn vader. Zomaar de samenvatting van de bekering in drie woorden. Inkeer, afkeer, terugkeer. En het begint dus met tot inkeer komen, tot jezelf komen. Ben je al tot jezelf gekomen? Tot inkeer gebracht. In je rechterloosheid en in je onwaardigheid. Maar dat niet alleen. Bekering blijkt ook uit de vrucht. En daar wijst het vierde woordje in vers 11 op als het gaat om het bevel. Vergeet. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Zeg vaarwel tegen uw volk En uw vaders huis, hoe was dat bij Sulamiet, de bruid van koning Salomo? Nou, in die tijd was het zo dat op het moment dat een koning een bruid had, dat die bruid waarschijnlijk haar familie en land niet meer terugzag. Dat was echt een definitief afscheid nemen. En zo was het bij Sulamiet ook. Ze moest alles achterlaten wat ze in Egypte had. Haar familie moest achtergelaten worden. Haar land moest achtergelaten worden. Haar afgoden moesten achtergelaten worden. Vergeet, verlaat wat ooit u kon bekoren en wat voorheen u beminnens en begerenswaardig scheen. Het wijst op de radicaliteit van de bekering. Bekering is niet zomaar half-half. Dat kan ook. Er staan voorbeelden in de Bijbel van mensen die zich met een half hart tot de Here hebben bekeerd. Dat is maar half. Maar bekering in de Bijbel, waarachtige bekering, is altijd totaal en radicaal. Al wordt die soms in het leven langzamerhand allengskens uitgewerkt. Maar uiteindelijk is er een bekering van 180 graden draaien. Ik heb net iets gezegd, kinderen, over drie woorden die je moest onthouden. En misschien wil je nu even naar me kijken over hoe je bekering kunt uitbeelden. Kijk, is dat zo, hè? En met mijn gezicht sta ik naar de wereld, naar de Satan. En wil ik de wereld en de Satan dienen. En mijn rug sta ik naar de Here en zijn dienst. Zo zijn wij allemaal van nature zonder genade. Weet je wat nou bekering is? 180 graden draaien. Zie hoe ik nu sta? Met mijn rug naar de wereld, de Satan, de zondedienst, het losleven van de Here. En met mijn gezicht gericht op de Here en zijn dienst. Dat is bekering. 180 graden draaien. Gericht worden op de Here en op zijn dienst. Maar nou lezen we in de Bijbel, en daar moeten we ons hart naast leggen, dat er ook wel eens mensen zijn die zijn half bekeerd, die zijn blijven steken op 90 graden. Of die zijn blijven steken op 140, 175 graden, geen 180. En dan schiet je vroeg of laat toch weer terug. En nou sta ik weer zo, hè? Met mijn gezicht naar de wereld, de zonde, de dienst van de zonde en met mijn rug naar de Here. Het is voor ons een toetssteen vanmiddag. Hoe, als we zeggen dat we iets van die bekering kennen, hoe radicaal is dat geweest? Of hou je nog wat aan de hand? Vergeet wil zeggen, breek met je zondige wegen als je op zondige wegen gaat. Breek ermee. Heel nadrukkelijk. En je weet zelf vast wel in je leven waar de zonde zit. Ook al is het zo dat je misschien heel wat zonde uit je leven hebt weggedaan. Maar je ergens nog zonden vast wil houden omdat je niet richting die 180 graden gaat. Breek ook met zondige wegen. Op het moment dat je misschien een net leven leidt. Maar je besteedt heel veel tijd 's avonds aan je hobby's. Mag dat niet dan? Nou, op het moment dat het een wicht drijft tussen de Here en je ziel, vergeet alles wat u ooit kon bekoren. Als je zo druk bezig bent van avond naar avond met dit en met dat, en je hebt nooit de tijd eens om te zitten om het woord van God te bestuderen of een boek erbij te lezen. Wordt het dan niet eens tijd om je leven wat anders in te gaan vullen? Vergeet, verlaat wat ooit u kon bekoren. Er staan nogal wat halve bekeringen in de Bijbel. Zie je ze gaan, kinderen? Vier mensen uit Sodom. En Sodom staat in brand. Zie je Sodom branden? En daar lopen vier mensen. Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters. Waar lijkt het op? Dat ze alle vier zo lopen, toch? Onderweg naar Zoar, de stad van het behoud, Sodom achter zich. Dat kan toch niet meer misgaan? Ze zijn uit Sodom. Gedenk aan de vrouw van Lot, zegt de meester, want die is halverwege omgekeerd. Die zag weer terug met haar gezicht en ze werd als een zoutpilaar. Gedenk aan de vrouw van Lot. Maar waar zit het geheim dan in als het gaat om die 180 graden? Dat gericht zijn op de Heer en zijn dienst. Weet u, als de Heer waarachtige bekering in uw leven werkt, dan geeft hij er altijd een druppeltje liefde bij. En die liefde maakt 180 graden. En die liefde maakt dat de brug naar de wereld wordt opgehaald. En dat gericht wordt op de Heer en op zijn dienst. En dat maakt ook dat dat breken met die zonde soms heel vanzelf kan gaan. Want wat een lust was, wordt een last. En wat een last was, wordt een lust. En ik weet het wel hoor. Op het moment dat dan het leven gericht mag worden op de Heer en zijn dienst. En je dat zoekende, aanhoudende, afhankelijke leven hebt. Moet je er echt achter komen dat het hier van binnen het probleem is. En dat je hart je probleem is. En dat het hart de vuile bron is van al die wanbedrijven. En dat het wel zo kan zijn dat je uiterlijk kan breken met de zonde. En daarmee je zondige hart nog niet weg is. Dat weet ik wel. En het is in de weg van ontdekking dat de Heer daar meer en meer in gaat ontdekken. Wat er nu hier van binnen in je hart leeft. En in dat hart komt dan naar voren. Aan de ene kant leer je meer en meer je boze hart kennen. En aan de andere kant is er een schreeuw. Een schreeuw om God. Dorst u al naar God? Verlangt u naar de Heer? Kunt u niet meer zonder de Heer? En zegt u het in uw nood en in uw ellende? Heere, wat ik ook missen moet. Maar u te missen is toch veruit het ergste. U kan ik niet missen. En is er zo in uw leven een roep om God gekomen? Als een hert gejaagd, o Heere. Zo dorst mijn ziel ook zeren. Naar u, de levende God. Begeert u al naar dat levende water? Roept u al naar de God van de hemel? Dan kan het in de nood van uw verlorenheid wel eens zo zijn. Daar waar u buigen moet en u het zegt, Heer, is er nog een weg en is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en terug tot genade te komen. Dat de Heer laat zien dat er een weg is geopend van boven naar beneden. En dat de Heer toont dat hij zelf in zijn zoon een weg wilde openen. En dan gaat u niet alleen naar God dorsten, maar dan ga je ook naar Christus dorsten. Dan ga je ook om Christus roepen. Dan ga je roepen om hem, die koning van Psalm 45. En als je dan vanmiddag hebt gehoord dat die koning zich neerbuigt naar het ellendige en naar het arme en naar het nooddruftige, dan zeg je het, Heer, die koning te missen, dat kan niet. Maar zou u toch willen geven in die koning dat u neerkijkt op zulke ellendigen? Maak het toch eens waar, nooddruftigen, zal hij verschonen. Wat is er dan een intens en diep gebed? Geef me toch Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil mijn ziel met Jezus voegen? Jezus is mijn zielsvergenoegen. Buiten Jezus kan ik niet. En dan zal op zijn tijd die koning zich echt neerbuigen over ellendigen. Want hij heerst in rechtvaardigheid. En als hij zijn scepter toereikt, reikt hij zijn scepter toe op grond van recht. En daarom is het dat zijn scepter een rechte scepter is. En dat hij al die ellendigen, al die nooddruftigen die het leven in eigen hand niet kunnen houden. En die het zeggen, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om die scepter wil toereiken. Opdat zelfs u, zelfs jij, zelfs ik genade mag vinden bij de koning in een weg van buigen. We gaan erop letten in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst Psalm 42, vers 1. Tegen het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Wat is dat schoonheid? Hoe lang heb je voor de spiegel gestaan vanmorgen? Ben je bezig geweest met uiterlijke schoonheid? Wordt dat hier bedoeld? Nee. Wat dan wel? De bruid is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Het gaat dus om innerlijke schoonheid. Wat is die schoonheid dan? Nou, over die schoonheid zou ontzettend veel te zeggen zijn. Op het moment dat u het in het Hebreeuws leest, deze twee versen, dan ziet u dat vers 12a verbonden wordt zowel met vers 11 als 12b. Het is echt zo'n tussenzinnetje wat het een en het ander verbindt. Dus we zouden dan kunnen zeggen dat de schoonheid van de bruid, van de dochter, ligt in vijf woorden. Vier woorden uit vers 11 en één uit vers 12. De schoonheid van de bruid is horen, inzien, het oorneigen, vergeten en het buigen. Die vijf woorden vormen de schoonheid van de bruid. Als de bruidegom dat ziet, dan verblijdt zijn hart zich. Daar heeft hij lust in, daar ziet hij naar uit. Dat is hem begeerlijk. Dat is hetgeen waar hij vermaak in heeft. Als hij dat nou ziet gebeuren bij mensen uit Rilland, die gaan horen, inzien, vergeten, het oor neigen en gaan buigen, is dat tot blijdschap van de koning. Zo zal hij lust hebben aan uw schoonheid. Het is dat buigen dan. Het buigen dat wil hier zeggen helemaal opgerold worden. Zoals je een tuinslang oprolt. Zo klein mogelijk worden. Dit vernederen onder de hand van de Heere. Buigen. Ja, daar heeft de Heer een begeerte in als hij dat ziet. Als je nou in vernedering en in verootmoediging mag buigen voor de levende God. Als je buigen mag onder de Heer en het zeggen mag, Heer, wat u doet is goed. Op het moment dat de Heer dat ziet, is dat tot blijdschap voor hem. Tot blijdschap van de koning. Gods offers zijn een gans verbroken geest en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Het is zelfs zo dat hij bij de zulke wonen wil. Ik, de Heere, woon in het verheven, in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Het is zo'n grondtrek in het leven der genade, waar het leven der genade mee begint. Wat in het leven der genade doorgaand werkt en wat aan het einde van het leven nog steeds hetzelfde is. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Zo buig u voor hem neder, terwijl hij uw Heer is. Zoiets heel moois. Ik ga zo meteen nog wel wat meer dingen zeggen over dat buigen. Maar terwijl hij uw Heere is, wil zoveel zeggen als omdat hij een levende verbinding met u hebt. Opdat u in een weg van buigen aan deze koning verbonden bent. Omdat u in een weg van buigen het leven in deze koning gevonden hebt. Terwijl hij uw Heere is, zo was het toch. Dat helemaal niets worden voor God. Toen u voor het eerst maar ook opnieuw hebt mogen buigen. Het is zelfs zo dat Paulus het zegt. Dat juist in die weg het geestelijk huwelijk wordt gesloten. Als hij in Romeinen 7 spreekt over dat geestelijk huwelijk tussen bruid en bruidegom. En dan zegt dat dat huwelijk alleen gesloten kan worden in een weg van sterven, een stervensweg. In de weg van het verliezen van jezelf, in het weg van het kruisigen van het eigen ik en van het eigen vlees. In een weg van buigen wordt dat huwelijk geestelijk gesloten. Ik ben gestorven. Wat is dat dan, sterven? De kanttekening die daarbij staat, Romeinen 7 vers 9, kanttekening 36, is er één om in te lijsten. Dat is, ik moet bekennen midden in de dood te liggen. Dat is één. Moet over nadenken wat dat betekent. In die weg van buigen leer je midden in de dood te liggen. Dat betekent dat waar je om je heen ook kijkt, je daar de dood tegenkomt. Waar je van binnen kijkt, je daar de dood tegenkomt. Dan ben je aan het eind gebracht. Aan het einde gekomen. En buig je onder welverdiende oordelen. En heb de moed verloren om door de gehoorzaamheid de wet nog behouden te kunnen worden. Buigen bij je oordeel. En buigen erbij dat je nooit het meer goed kan maken met de Heer. Er is geen weg van beneden naar boven. Er is bij u, bij jou vandaan geen weg meer terug. Kijk, en daar waar je het leven verliest en de dood overhoudt, verschijnt die bruidegom. En mag je hem in meer of meerdere mate leren kennen. En in die weg mag je hem ook vervolgen te kennen. Terwijl hij uw Heere is. Kom, bruidskerk vanmiddag. Het is alsof de dichter zegt, luister nou eens. Ik wil uw hart er even uithalen. Ik wil zomaar even de snaren van uw hart aanraken, zegt de dichter, terwijl hij uw Heer is. Je hebt je toch wel eens aan hem onderworpen. Doe het nu nog eens dan. Zo buig u voor hem neder. Ik weet wel, zo zegt de Heer, dat u een weg moet gaan die zo tegen het vlees in is. Ik weet wel dat u zulke onbegrepen wegen moet gaan. Waar je doel helemaal niet meer van zit. Ik weet wel dat je in wegen gaat waar de waaroms naar boven komen. Ik weet wel dat je dacht dat je die kant op moest, maar dat ik nu juist een andere kant op ging. Ik ken de krommingen van je leven wel, terwijl ik je Heer ben. Als je dan nu tegen mij opstaat en mij ter verantwoording roept en je vuist soms wel eens naar me balt, zou ik niet weten wat goed voor u is, terwijl hij uw Heer is. Buig u dan voor hem neder. Verneder je dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen te zijne tijd. Neem dan je kruis maar dagelijks op en volg mij. Dagelijks, 's avonds, mag je je kruis wel eens kwijtraken, toch? Aan de Heere. Als je nou je hart uitstort en je ook dat kruis in de handen van de Heere leggen mag. Nee, niet altijd, maar soms. Dan mag je ook wel eens slapen. Ook dat is niet altijd. En je slaapt, lag en sliep gerust. En 's morgens dat kruis weer opnemen. Neem je kruis dagelijks op, dag aan dag. En volg mij, terwijl hij uw Heer is. Geef je dan toch weer eens aan hem over. Je weet toch hoe bevrijdend dat buigen voor hem was. Je weet toch hoe je in de weg van buigen de zaligheid in je koning vinden mag. Staat u hoog vanmiddag. Misschien wel hoog bekeerd. Omhoog gegroeid. En die lage plaats die u eens innam in dat buigen hebt u verlaten. Kan zomaar. En alweer als iemand er wat van zegt. Maar vanmiddag wil de koning u eruit halen en zegt hij, terwijl hij uw Heer is, buig toch weer eens. Blijf toch niet zo hoog verheven staan. Denkt u nu echt dat dat eigen ik zo heel belangrijk is? Buig u dan in stof en verhoogd met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen buigen. Die juiste plek weer innemen. U weet toch nog wel hoe goed die plek was. Toen u met Mephibosheth op de knieën kwam. Wat hoorde Mephibosheth? Zijn naam. Wat verdiende Mephibosheth? Zijn vader was koning Saul. Hij verdiende vanwege zijn afkomst de dood. Wat kreeg Mephibosheth? Hoor eens wat de koning zegt. Ik zal u zekerlijk weldadigheid doen om mijn vaders, om uw vaders Jonathans wil. Buigende zondaar vanmiddag. Voor het eerst of opnieuw. Wat moet je horen? Dat weet je toch wel. Wat moet de koning nou tegen u zeggen? Als u zijn voeten mag kussen. En het rechtvaardig is als de koning een trap tegen u geeft. Of zijn voet op u zet om u te verpletteren. Wat mag de koning nou zeggen? Gaat weg van mij. Wat zegt de koning? Ik zal u zekerlijk weldadigheid doen. Om mijn zoons Jezus wil. Dat zegt de koning. Hij bewijst genade. Hij strekt zijn hand uit naar dat ellendige wat voor hem liet buigen. En met koorden van veroordeling om de hals hem liet toevallen. En zijn recht liet aanvaarden. En ja, in die weg wordt het ook aanbidden. Aanbid hem als de zonen Gods, zeggen de kanttekeningen. Nee, aanbidden is niet zwaaien met je handen. Dat heeft niks met aanbidden te maken. Aanbidden is in de Bijbel altijd plat op de grond met de neus in het stof. Zo opgerold, Als dat woordje hier betekent. Zo klein worden voor God. Een niet en een nul worden voor God. Het leven in eigen hand niet meer te houden. Zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. En daar komt de aanbidding. Waar de Heer genade bewijst. Waar hij aan zo'n rechterloze, zo'n goddeloze als dat u bent. Genade gaat bewijzen. Daar komt de aanbidding. Woordeloos is het dan. De lofzang klimt uit Sion Salem tot u, o Heer, met diep ontzag. Woordeloos, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar mijn weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Ja, is het dan een wonder dat iemand leert buigen en dan nog dieper buigt. En het dan zegt, wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Om dan in die stille verwondering... Dat diepe buigen voor de Allerhoogste God het leven voor het eerst en opnieuw te vinden in de Koning. Om hem gaat het toch. In hem ligt toch het leven, de Koning. Om dan in dat buigen weer iets van de Koning in zijn schoonheid te zien. En dan wordt het weer waar, uw ogen zullen de Koning zien in zijn schoonheid. En dan straal je als het goed is ook iets uit. En wijs vers 13 nog heel eventjes op. Als het goed is, trouw je dan ook wat uit. Die bruid van Salomo is een bruid waar de bruiden van de volken rondom jaloers op worden. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Daar komen ze. Komen ze naar de koning, ja ook. Maar ze komen ook naar de bruid van de koning. Want de bruid van de koning deelt in de heerlijkheid van de koning. En de bruiden rondom van de koningen van de andere volken worden jaloers op de bruid van koning Salomo. Het wijst erop dat de heidenvolken bij het Joodse volk worden toegevoegd. Maar het betekent voor ons nu ook een spiegel. Als toen de tijd de mensen rondom jaloers werden op de bruid... Kunnen dan de kinderen, de jongeren in de gemeente jaloers zijn op u, als u zich de koningstelg mag noemen? Wat straalt u nu uit? Kinderen, jongeren, jullie mogen jaloers zijn op Gods kinderen. Ze hebben een groot geluk en een groot goed. Ze mogen, weet je het nog, aan de bruiloft van het Lam zitten. Wees er maar jaloers op. Maar voor ons is het een spiegel. Kunnen de kinderen, de jongeren jaloers op u zijn? Of is het goud verdonkerd? Ligt er geen glans meer op Sion? Is er geen onderwerping aan de koning en het woord van de koning? Kunnen de mensen jaloers op u zijn? We gaan nog één keer naar die laatste bruiloft toe. De bruiloft des lams. Zou u erbij willen horen? Die vraag zijn we begonnen. Zou u erbij willen horen bij die scharen die niemand tellen kan? Dat ze scharen uit Jood en uit Heiden. En ze zullen allemaal de lofzang zingen. De vreugdestem zal klinken in het blij Jeruzalem. Als de volken saam vergaren, zich met zeren ervoor paren. Als dan de koningen zich buigen en hem, de koning der koningen, hun ontzag betuigen, buigt u dan ook. Omdat u hier hebt leren buigen. Of zult u dan op de knieën gedwongen worden, omdat u hier niet wilde buigen. Waar zul jij zijn als het gaat over de bruiloft van het Lam? Zul je dan aan mogen zitten bij die scharen die niemand tellen kan? Of zul je dan weggeworpen moeten worden in de eeuwige pijn? Oh, als dat het geval is, luister dan nog één keer vanmiddag. Hoor, o dochter, o zoon. Neig uw oor en zie in en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heer is. Zo buig u voor hem neder. Amen.